Laat uw maatstaf zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zingen al wat leeft, juichen al wat adem heeft, tot Gods eer hij zij geprezen.
Ja, dat zijn liedjes met inhoud dan. Ja, dan is er geen Jan Smit en dat soort liedjes in het koninkrijk, want die hebben een leer en die hebben maar één doel, dat is God verhogen en verheerlijken, ja, en dankzeggen. Oké, we gaan met Psalm 2 verder, die gaan we vandaag afmaken. Psalm 2, ik zal hem even lezen. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgeluk zalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Laten we ook in het gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten om naar uw woord te luisteren. En we hebben net van een psalm gezongen en we gaan nu ook een psalm lezen, heren, die ook allemaal over de toekomst gaan. Vader, ik dank u dat wij dat woord recht weten te snijden, zodat we ook begrijpen de inhoud ervan en de profetie die eruit spreekt over wat nog komen gaat. Vader, wilt u ook ons nu weer licht geven op uw woord, zodat we toch nog weer een beter inzicht en een dieper inzicht daarin mogen krijgen. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, kus de Zoon op dat hij niet toorne. Ja, wij weten, wij leven in de bedeling der genade, ja. En wij weten, wij zijn juist behouden van de toekomende toorn, ja. Dus dat is, heel veel mensen lezen die psalm voor vandaag, weet je wel. En er zitten dingen in herkenning in, zeer zeker. Sommige dingen, psalm 119, vind ik heerlijk om te lezen. Er zijn maar twee versen, geloof ik, uit die psalm, hele lange psalm, die niet een verwijzing naar het woord hebben. En dan spreek je over de inzettingen en over uw woord en dat soort dingen, dat hij zich daarin verheugt. En als je bepaalde strofen ziet of bepaalde versen, dan denk je, ja, die kan ik zo overnemen. Ja? Alleen ik denk dan natuurlijk, juist, merk hetgeen ik zeg, ja? Toch de Heer. Maar goed, zij verheugden in de inzettingen in de Zeren. Nou, ik verheug me in de inzettingen in de Zeren, die via de apostel Paulus zijn geopenbaard. Maar ik ga niet vergeestelijken, de psalmen zijn voor het volk Israël en niet voor het lichaam van Christus, ja. Goed, maar oké, we hebben net ook psalm 150 gezongen, ja. En we weten, dat is echt een psalm van in het koninkrijk, ja. Maar dat God eenmaal daar op de troon zit. En dat betekent dat wij, als hij daar op de troon zit, Christus, zijn wij daar in de hemelen lid van het lichaam van Christus. Want hij is het hoofd van alle dingen, zowel op aarde als in de hemel, ja. Dus wij, je ziet ons daar niet in staan, maar wij maken wel deel uit van het koninkrijk. Als hij daar regeert, wat is dat nou? Is dat hier binnen? Oh. Mensen, de motorclub voorbij. Oké, nou, ik heb Psalm even gelezen. En vorige keer heb ik al gezegd, dat kunnen we in vieren delen. He, dat eerst de mens spreekt. En dat klopt ook. En dan zie je God de Vader. En dan zie je de Messias, Jezus Christus. En dan de Heilige Geest. En als je het nog iets nader bestudeert, dan kan je ook zeggen, wat, ja, als je leest de eerste verzen, dat de Heilige Geest daar spreekt over hoe de mens een rebellie, ja, tegen God, zijn houding is. Ja, en dan zie je ook in vers 4, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Dan spreekt hij over de Vader, ja, die in de hemel woont, zal lachen. Dus hij verwijst naar God de Vader. Dus die versen gaan over God de Vader, getuigt hij van. Hoe zijn reactie is op die rebellie van de mensen. He, dat die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten, dan zal hij tot hen spreken. In zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dus dan zegt hij wat God gaat doen. En dan zie je in vers 6, dan zie je God zelf spreken. Ja? Kijk maar, ik toch heb mijn koning gezalfd. Dan spreekt hij over Christus. En wie is ik? Dat is de Vader. Over Sion, de berg, mijn heiligheid. En dan zie je in vers 7, ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd. Ja, wie is dat? Dat is Jezus Christus, de Messias. Die spreekt hierover, ik ga jullie verklaren hier wat de Vader tegen mij gezegd heeft. Dus je ziet wel de Vader spreken, maar het is wat Christus zegt, wat de Vader tegen hem gezegd heeft. Dus dat gaan we ook nog even bekijken. Ja, en dan in vers 8 en 9, en dan zie je in vers 10, dan zie je dat de Heilige Geest het weer overneemt. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, en dan zegt hij hoe ze de Heere moeten dienen. Ja, en dan juist in dat koninkrijk, ja, want we weten het koninkrijk, dat bestaat uit de verloste Israël, maar ook nog de volkeren die nog verlost moeten worden, ja. Nou goed, dat gaan we zo meteen zien. Dus nou, dat is een beetje het overzicht van de psalm. En het is het draaiboek voor de toekomst, de laatste dagen. Hier zit hier geen, je zou kunnen zeggen van de eerste teksten, dat ze hebben gezegd, laat ons hun touwen en hun verwerpen en hun banden, het is hun, ja. De drie ene God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, ja. Die banden, dat hebben we ook gezien de vorige keer. God die heeft de wereld, ja, zeg maar, hij laat ze niet zonder teugels, ja. Hij houdt ze in de teugels, net zoals een paard in toom, we hebben dat woordje in toom houden, hè? Een paard in toom houden, als je hem in toom houdt, nou, dan rent hij alle kanten op. En zo heeft God, door de waarheid aan de wereld te geven, ja, houdt hij de wereld nog in toom. Stel je voor als het licht van God helemaal niet in de wereld zou zijn, ja, wat zou het allemaal, waar zou het eindigen? Als het licht van Christus, die nu het licht heeft. En niet zo zijn. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Het zou totaal anders zijn. Wij zijn sowieso al degene die de antichrist tegenhouden. Ja? Maar goed, de wereld ziet dat als negatief. Die ziet, vraag maar eens aan iemand. Ja, wat moet je doen om in de hemel te komen? Dan zeggen ze allemaal. Ze denken allemaal dat ze het in eigen hand hebben. Nou ja, dan moet je dit, dan moet je dat. Moet je allemaal dingen. Waar, ik heb als iemand horen zeggen. Die zegt dan. Ja, dan hoor je alleen maar wat je niet mag doen. Ja? En dat is ook vaak zo. Ja, laat me eerlijk wezen. Maar dat is ook zoals de mens dan kijkt. Ja, als je God wilt dienen, in de hemel komen. Nou, voor in hun ogen zijn het alleen maar banden en touwen. Ja. Maar goed, God heeft juist de waarheid gegeven. En waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid juist. Ja. Goed, maar dat is de reactie van de mens. Niet iedereen wil dat. Ja. Heel veel mensen willen niks met God te maken hebben. Die willen niet als de schepper erkennen. Dus, nou ja, goed, in ieder geval, dus het lichaam van Christus nu, dat is in die periode die hier niet in staat, ja, maar die is nu de pilaar en de vastigheid der waarheid, ja. Dat zijn die banden, de touwen, ja, wij hebben de waarheid vast en een pilaar dat die blijft overeind staan, die staat vast, ja. En dat is wat wij aan de wereld verkondigen, wij zijn toch tenslotte de gezanten van Christus. Wij zijn, de paus zegt toch dat hij de plaatsvervanger van Christus is hier op aarde. Dat is toch, ja, hij is de opvolger van Petrus en de plaatsvervanger van Christus hier op aarde. Nou, weet je wie dat zijn? Dat zijn wij hoor, de plaatsvervanger. Wij vertegenwoordigen Christus op aarde en niemand anders. Het ligt op Christus, want wij zijn zijn gezanten en wij verkondigen in zijn plaats, ja, namens hem, verkondigen wij aan de wereld, laat hij met God verzoenen. Nou, en dan zie je dus waar we nu zijn gekomen. Vorige keer hebben we ook gezien, Psalm 83, ja, al die koningen die dan, en dat is de toekomst, hè. Het is begonnen, uiteindelijk, de oorsverklaring dat ze Christus hebben vermoord. Ja? En, ja, een grotere, volgens mij, meer kan je niet doen om duidelijk te maken dat jij God, dat je hem niet wil. Zelfs zijn zoon hebt vermoord. Dat is de oorsverklaring. Dus dat is aan het kruis begonnen, samen met de heidenen, met Pilatus, ja, Herodes en de Joden, allemaal kruisigt hem. We willen niet dat deze koning over ons zei, weg met hem, we willen niet dat hij leeft. Nou, en dat is gebeurd. Nou ja, goed, dat is in profetisch programma, is dat nu even geïnterrupeerd, zeg maar, even tijdelijk stilgezet. Maar verzet, God is, Christus is nog steeds natuurlijk wel verworpen in deze wereld. Ik bedoel, waar worden wij met open armen ontvangen als wij Christus gaan verkondigen? Dat is niet zo. Dus dat is nog steeds zo. Maar de reactie dat hij komt met zijn toren, ja, op die oorlogsverklaring, is dus dat Israël kreeg nog een jaar om zich te bekeren. Stefanus hebben ze ook gestenen. Met andere woorden, we willen het niet. Toen zou die komen, wat wij lezen, dat hij zou komen in vers 5. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. Dus zeg maar vanaf tussen 3 en 4 of 5 zit precies de bedeling der genade. Ja, want als wij weg zijn, dat is de dag des Heren. Dat is de toekomende toren. En dat moment zien wij hier dus niet staan. Daarom zien we ook, het was verborgen bij wie? Bij God. David wist dat niet toen hij dat opschreef. Als de bedeling der genade niet was gekomen, was dit al lang gebeurd. Dan was het 1000 jaar koninkrijk al voorbij. Dan was er nu al een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met het nieuwe Jeruzalem nedergedaald op aarde. Dat was dan allemaal al gebeurd. Maar kijk in je Bijbel. We zien al die brieven van Paulus zitten ertussen. En de mensen zeggen, ja, jullie hebben maar een kleine Bijbel. Nou, ik ben blij dat ik die brieven heb. Dat kleine stukje wat ertussen zit, die brieven van Paulus. Want dat is de tijd waarin wij leven. En dat die toren nog niet gekomen is. Ja? Nou, dus dan zien we in vers 4, die in de hemel woont, nou wie is dat? Zal lachen, dat is Jehovah. Hij zal lachen en hij zal hen bespotten. Dat is wat er gebeurt. Dat is de Heilige Geest laat je zien hoe God naar beneden kijkt. Nou, dan moet ik wel eens denken, zelf als ik in een vliegtuig zit. Nou, als je zo naar elkaar kijkt op deze afstand, ben je, hè, zijn we allemaal 1,50 meter 50, of 60, 70, 80. En alles lijkt groot, een grote vrachtwagen lijkt groot, een vliegtuig lijkt nog groter, een raket nog groter, grote gebouwen. Maar zodra je ook maar eenmaal een stukje in de lucht zit in het vliegtuig, kijk je naar beneden, dan kun je de meestal bijna niet meer zien. En als je nog hoger bent, wat zie je dan nog? Gewoon mieren, en dan zie je dat al niet eens meer. Dan zeg je ja, en zit God daar die dat allemaal gemaakt heeft? En ja, in protesteren tegen God. Ik heb hier ooit een keer een filmpje gezien van Ken Hovind. Een stripje, een mannetje, hier op aarde Hitler. En die ging dan, zag je zo'n tekstballonnetje, ja? En dan zei die, zat hij te ratelen tegen God in. Grote mond, hè? Kijk maar naar die toespraak. En dan ga je steeds verder, die camera. Komt hij in de lucht, dan zie je hem al bijna niet meer. Dan hoor je dat stemmetje nog. Op een gegeven moment in de ruimte. En dan zie je hoe groter dat wordt. En dan zie je al heel alleen nog maar dat stemmetje. En dan zie je die machtige God eigenlijk die dat allemaal gemaakt heeft. Dan denk je, wat is een mens? Met zijn grote mond, ja? Helemaal niks. Nou, dus, de Heere die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Nou, dat woordje lachen. Waarom gaat hij lachen? Ja? Waarom gaat hij nou lachen? Hij gaat niet discussiëren. Hij gaat niet in dialoog. Hij gaat spreken in zijn toren. Maar eerst zal hij gaan lachen. En dan kijken we even in de Bijbel. In vers 37. Psalm 37. Waarom gaat hij lachen? Waarom gaat hij spotten? Psalm 37, vers 12 en 13. Als je 11 leest, kijk, de zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten. Wie heeft dat gezegd? In het bergreden, de Heer Jezus. Ja? En zich verlustigen over grote vrede. De goddeloze bedenkt listig aanslagen tegen de rechtvaardigen. Dat is de gelovige in de kleine kudde. En hij knest over hem met zijn tanden. En dan, de Heere belacht hem. Waarom? Want hij ziet dat zijn dag komt. Ziet? Dus de Heere zal lachen. Hij ziet dat wie zijn dag komt? Zijn dag. Dan is het nog de dag van de mens, zeg maar. Maar wat is de dag van de Heere? Dat is als hij als enige verheven zal zijn. En alle goddeloosheid en alle verzet en alle rebellie zal uitgeroeid worden. Net zoals net wij al een beetje lachten, zo van, ha, inderdaad, hoor je dat stemmetje hoog in die ruimte. En dan denk je, ja, inderdaad, nou, de Heer zal hem belachen. Zijn dag komt, ja, zijn dag komt. En daarom belacht hij hem, want hè, hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen en om de ellendige en noodruftige neder te vellen. Om te slachten wie die oprecht van weg zijn. Zie je, de rechtvaardigen zullen vervolgd worden. En de wereld van spreken over rechtvaardigheid, nu ook, ja. Maar de ware rechtvaardigheid, die willen ze niet. En dat is in de grote verdrukking niet anders. Want dat zijn ook weer degenen die de Messias hebben aangenomen. Nou, je moet voor het verband, je moet het maar eens lezen. Maar zie je ook weer een psalm, spreekt hier profetisch. Ja, over de toekomst, over de vervolging. Kijk bij mij mee ook even in Spreuken 1. Eerste spreuk nummer 1. Psalm en Spreuken 1. En spreuken zijn ook profetisch, ja? Spreuken 1 vers 26. En in vers 23 zie je ook, keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Een profetie over de Heilige Geest die uitgestort wordt in Israël. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte. En hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild, volk Israël. Zo zal ik ook in u lieden verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Spreekt hij over de ongelovigen natuurlijk. Het overspelige, het verkeerde geslacht, zoals Petrus dat noemt. Wanneer uw vrezen komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Vers 26, zie je, zal uw lieden verderf lachen, ik zal spotten. En wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dat is de grote verdrukking, ja? Hij zal lachen, hij zal hem bespotten. Zijn dag komt en je ziet verderf, verwoesting. Heeft God zo'n plezier in de dood van de mensen? Nee. Maar uiteindelijk als het offer van de Messias aanneemt, van Christus, hè, ja, dan is het eens over. Israël heeft nog een kans gekregen. Een jaar nadat ze met Pinksteren, we weten met Stefanus, had dit nu gebeurd. En toch is het nog genade en vrede al 2000 jaar lang. Dat dit nog steeds niet gebeurt. Is God een barmhartig God? Is God een liefdevolle God? Ja, dat is hij. Ja, nog steeds is zijn toren niet gekomen. Maar als het eenmaal komt, dan is het ook definitief. Er is geen uitzicht meer. Kijk, en dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar ze zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vrezen des Heren niet hebben verkoren. Zij hebben in mijn raad niet bewilligd. Al mijn bestraffing hebben zij versmaad. Zo zullen zij eten van de vrucht huns weg, zie je? Het loon, ja, dat is, ja, je zal de gevolgen ervaren. En ze verzadigen met hun raadslagen. Wat ze zaait, zal je ook oogsten. Want de afkering der slechten zal hen doden. De slechten, dat wil zeggen, dat zijn weer die gelovigen, niet de slechte mensen. Petrus werd ook, het waren slechte en eenvoudige mensen, ja? Zegt hij in Handelingen 4, eenvoudige, gewone mensen. Dat zijn de gelovigen. En de voorspoed der zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort zal zeker wonen en hij zal gerust zijn van de vrezen des kwaads. Zie je het? Dat is de gelovige in de grote verdrukking. Die gelovig is, die hoeft nergens over in te zitten. Nou, terug naar Psalm 2. Nou, en dan zie je in vers 5. Dus hij zal lachen. Dus dat betekent als de Heer gaat lachen en bespotten, dan weten we dat is geen goed nieuws als hij gaat lachen. Want het heeft te maken dat hij weet dat zijn dag komt. Nu gaat hij eindelijk de rekening van effenen. Het is over. De goddeloosheid zal hij zal gaan oordelen. Nou, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dus hij gaat tot hen spreken. Hoe? Er komt niet meer het woord van God, want dat is klaar. Ja? Hij gaat tot hen spreken. Hoe gaat hij spreken? Het zal met toren zijn. En als we weten dat de Heer Jezus komt in de openbaring aan het eind, komt hij naar beneden op het witte paard. Ja? En dan gaat ook een tweesnijdend zwaard uit zijn mond. Ja? En dan zie je, dat is het woord van God. Ja? En dat is het woord van God wat hun zal veroordelen. Hij zal spreken in zijn toren. Hij zal komen om te oordelen. Nou, kijk. Ga met mij mee even naar 2 Thessalonicenzen. Dan zien wij die toren als die gaat spreken. Er staat spreken in zijn toren. Ik zei net al, hij komt naar beneden met een tweesnijdend zwaard in zijn mond. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo'n zwaard wat je uit zijn mond ziet komen. Want dat is het woord van God. Dus de Heer spreekt het woord van God. Ja. En in 2 Thessalonicenzen, dan zien wij wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dat is de climax van de rebellie. En dat God daar tegen optreedt. We weten dat stukje gaat dus over dat in vers 3 zie je dat de mens der zonde, de zoon des verders, ja, dat die zit in de tempel in vers 4, die zich tegenstelt en verheft, zie je, hij verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Daar verheft hij zich boven. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Hij is God niet, maar hij zal zich vertonen, hij zegt, ik ben het. En ik ben God, ik ben jullie redder, ik ben jullie Messias, ja? Nou, dat is waarom woeden de heidenen, dat is het toppunt van het woeden van de heidenen. Dit is het toppunt van de raadslagingen uit Psalm van de heidenen, die volken tezamen de raadslagen. Hij heeft de steun van die koninkrijk om zich heen, hij zit er op de troon. Het is de climax van de rebellie, dat hij daar op de troon zit, hier op aarde, in plaats van de ware Messias. En zij stellen zich op. En opstellen, dat is je tegen God opstellen. Nou, en dan zie je in vers 8. Dan zie je, hij gaat spreken in zijn toren. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En niet gewoon de ongerechtige mens. Hij spreekt hier over die mens der zonde. Kijk, in de King James hebben ze het met hoofdletter. Dat is hier niet verkeerd, maar het spreekt, dat wil zeggen, het is de ongerechtige in eigen persoon, die het ook, net zoals hij, de Heer Jezus over hem zegt, over de duivel, dat hij, de waarheid is niet in hem, hij kan niet eens de waarheid spreken, want hij is de leugen zelf, ja. Hier is hij de ongerechtige zelf, de antichrist zit daar, ja, en die zal geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal, door de geest zijns monds, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hier zie je, gaat hij spreken in toren en dan door de geest van zijn mond. Dus zijn mond. Het tweesnijdend zwaard, ja. Dat zien we in Openbaring aan het eind staan. Ik dacht in Openbaring 19, maar daar gaan we niet heen. We gaan naar Jesaja 30. Ja, dus dat van Openbaring, onthoud dat. Ja, dat staat in Openbaring 19. Als hij komt op dat witte paard, dan zie je dat dat tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. Jesaja 30, vers 27 tot 31. Hij gaat spreken in zijn toorn. En de Bijbel zegt, Jehovah gaat spreken in zijn toorn. En dan zie je in het Nieuwe Testament dat dat Christus is. Die gaat spreken in zijn toorn. Hij weet dat zijn dag komt. Ja, en die is nu aangebroken. Nou, in Jesaja 30, vers 27. Zie, de naam des Heren komt van verre. Zijn toren brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap. En zijn tong als een verterend vuur. Dat is zijn mond. En de geest van zijn mond. Zijn adem is als een overlopende beek die tot aan de hals toeraakt. Wat? Om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid. En als een misleidende toon in de kinnebakken der volken. Heb je die tomen? Ja? Er zal een lofzang bij jullie zijn gelijk in de nacht, wanneer het feest geheiligd wordt en blijdschap des harten, gelijk een die met pijpen wandelt om te komen tot de berg des Heren, tot de rotssteen Israëls. En de Heren zal zijn heerlijke stem doen horen. Daar heb je die stem weer. En de nederlating zijns arms doen zien met grimmigheid van toren en een vlam des verterenden vuurs, stralen en een vloed en hagelstenen. Want door de stem des Heren zal Asser te morsel geslagen worden. Die met de roede sloeg. Wie is dat? Wie is de roede? Ja, dat is de antwoord. Dat is, hij is de roede van de toorn van God. Ja? In Jesaja 5 staat dat. Of 10. 10 vers 5. Hij is de roede in Gods hand. En die, dus God slaat de wereld met de roede. Ze moeten de keus maken. En de antichrist, al zal hij het zelf zo niet zien, is zijn instrument. Ja? En die wordt nu te morsel geslagen. Dus die daar zit, ik zit in de tempel, vertonen dat hij God is. Nou, we hebben net gelezen, dan zal hij komen en hij zal hem te niet doen door de geest van zijn mond. En hij zal hem hier, door de stem des Heren, zal hij te morsel geslagen worden. Ik moet dan denken ook aan Genesis 3, vers 15 of 16. Dat zal u de kop vermorzelen. Vermorzelen, wat staat hier? Morsel geslagen worden. Aan het kruis is het gebeurd, hè? Maar definitief, hier zie je dat hij vermorzeld is. En overal waar de gegrondvesten staf doorgegaan zal zijn, op welke de Heere die zal hebben doen rusten. Daar zal men met trommels en harpen zijn. Want met bewegende bestrijdingen zal hij tegen hen strijden. Want Tofet is van gisteren bereid. Ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt. Het vuur en hout van zijn brandstapel is veel. Kijk, de adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Nou, wij waren gisteren bij een... gistermiddag moest Paul nog wat hebben. Ik ben meegegaan. Had je van die zakjes dode zeezout. En dan denk je... Dit is gewoon een getuigenis wat je in je handen hebt. Van de toorn van God toen de tijd... over homofilie in Sodom en Gomorra. Dat heb je gewoon in je handen. Dat komt uit die zee. Ja? Dat is ongelooflijk. En dat is sulf en zwavel ook. Hè? Dat kwam het regende zwavel en hagelstenen toch uit de hemel. Nou, kijk eens wat hier staat. De adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Mensen, de mens wordt volledig... Dit is de stem des Heren. Door de geest van zijn mond. Dan zal hij spreken in zijn toren. Kijk ook even mee in Deuteronomium 32... Wee die de dag des Heren begeren, zegt hij ergens in de Bijbel. En inderdaad, want de dag des Heren is niet zondag, dat wij allemaal lekker rustig niks doen. Ja, wat men wel eens denkt, dat de zondag is. Nee, de dag des Heren is een vreselijke dag. Ja? Deuteronomium 32, dat is een lied van Mozes, in vers 22. Want een vuur is aangestoken in mijn toren en zal bernen, dat wil zeggen branden. Tot in de onderste hel. En zal het land met zijn inkomsten verteren. En de gronden der bergen in vlam zitten. Enzovoort, enzovoort. Als je dat doorleest. Dat is verschrikkelijk. En als je denkt aan Marcus 9. Dan zegt hij toch dat het is beter om je hand af te hakken. En het koninkrijk in te gaan. Of het leven. Dat is het koninkrijk. Dat is voor de Israël het leven. Dat is het koninkrijk ingaan. Dan, hè, en dan in het helse vuur geworpen te worden. Het helse, het vuur van de hel. Dat is het vuur van de hel. Ja? Dat gaat gebeuren. De adem van zijn stem. De geest van zijn mond. Zo gaat hij spreken in zijn toren. Dus als wij teruggaan naar Psalm 2. Wees blij. We lezen hier allemaal over. Ja, de bedeelde genade die, waar wij nu in zitten. Dat nog steeds tegenhoudt. God. 2000 jaar is hij al langmoedig. Ja, dat nog niet gaat gebeuren. Nou, dus nogmaals vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Zie je, dan weet je, zo spreekt hij in zijn toorn, dat hebben we net gezien. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dus God is liefde, ja, inderdaad. En die verkondigen wij nu ook. God is ook een rechtvaardige God, ja. Maar dan zal hij spreken in zijn toorn. Ik toch, en dan zie je, dat is Jehovah die zegt... Kijk, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Nou, de berg, ja, berg in de Bijbel is vaak een beeld van koninkrijk. Bergen, ja. De berg mijner heiligheid is hier op aarde. Van mijn heiligheid. God zal er eenmaal wonen. En Sion, dat noemt hij hier de berg van zijn heiligheid. En hij zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Dus hij heeft iemand gezalfd en dat is de koning over Sion en dat is de berg van zijn heiligheid. Dan zien we de vader en de zoon en die gaan wonen daar in Sion. Ja? En die zal een koning zijn. En daar gaat hij wonen. En Sion, kijk even in Psalm 48, ja? Tekst met tekst. Psalm 48, Sion komt heel vaak voor in het woord, in de Bijbel natuurlijk. En we kennen het woordje Sionisme, ja. Sionisme kennen we, hè. Dan komt het daar vanaf. En Sionisme, dat is, ja, terug naar Israël, in feite. Voor de Joden in de hele wereld. Nu gaan ze uit zichzelf, ja. Maar dan zal het in die tijd wel anders zijn. Dan kunnen ze er beter niet naartoe gaan, ja, in de grote verdrukking. Kunnen ze beter maar wegblijven. Uit Israël. Maar in Jesaja, wat zei ik? Psalm 48, vers 2. De Heer is groot en zeer te prijzen. Waar? In de stad onze Gods. Op de berg zijn. Kijk, de berg zijn een heiligheid, daar heb je hem. De stad onze Gods. Nou, we weten toch allemaal wie die, welke stad dat is? Kijk, dit Jeruzalem. Kijk, zo komt natuurlijk het ware Jeruzalem. En dan zie je, in die stad. Van onze God. Want ga nu maar naar Israël. Is dat nu de stad van God? Ja? In de Openbaring wordt het zelfs Sodom genoemd. Ja? Daar wordt God nu niet geprezen. Ja? Op de berg van zijn heiligheid. Schoon van gelegenheid en vreugd. De ganse aarde is de berg Sion. Is dat nu de... Is Jeruzalem nu een vreugde voor de ganse aarde? Mensen, er hoeft maar één ding te gebeuren. Op Ambon is van de vorige week... Is er weer heel wat gebeurd met moslims. Die christenen die hebben zichzelf opgeblazen. Nou, je leest wat. Ik denk, in Nederland heb je het al gelezen. De vraag is of je het in andere landen weet. Maar als in dat, daar bij Jeruzalem één natuurlijk neergeschoten wordt, een Palestijn, dan staat de hele wereld in brand. Nee, het is nu niet de vreugde voor de hele aarde in Sion. Het is nu, in tegendeel, het is een steen des aanstoots, ja. Maar je ziet ook, de stad des grote konings. Je spreekt hier over de berg Sion, je spreekt dus over het land, je spreekt over de stad. Je spreekt over Jeruzalem, Israël. Ja? Nou, dat is waar Psalm over spreekt. Dat is Sion, de berg mijner heiligheid. Kijk ook in 132. Psalm 132. En ja, dus... We weten ook daarom... Satan zit hier achter de schermen, maar ook in deze bedenkende genade... Dat stukje grond... Dat is van God. Dat is voor Israël, ja. We weten het nu in de bedenkende genade... Er staat niet voor niks, die moskee staat natuurlijk op die plek. En hoe het gaat in de toekomst weten we niet. Maar het zal, hij zal eenmaal, die moskee blijft daar niet staan. En in Psalm 132, vers 13. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Zeggende, dit is mijn rust, kijk, tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar noodruftige zal ik met brood verzadigen. Haar priesters zal ik met heil bekleden en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Nou ja, dan zie je, dat is dus allemaal toekomst, dat is nu niet zo. En Satan leest dit ook. Ja, dat is de strijd die allemaal gevoerd wordt om dat stukje land, om Sion. Ja? Maar het is de woonplaats van God in de toekomst. Dat had toen met Genesis al moeten gebeuren, het is niet gebeurd door de zonde. Maar let op, aan het eind van de Openbaring, dan zien we, dan gebeurt het wel. En dan gaat hij daar wonen. En die koning is gezalfd op de berg zijn heiligheid. Dus we weten waar het is. En er zal eenmaal een koning zijn. En God zelf gaat daar wonen. Christus gaat daar wonen. En in Hebreeën 12 dan lezen we over de stad met fundamenten. Laten we even kijken, Hebreeën 12. Dat we dit... Dat is wat zij verwachten natuurlijk, Israël. Ja? Het heeft niks met het lichaam van Christus te maken. Hebreeën 12 vers 22... Maar gij zijt gekomen tot de... Kijk, daar heb je weer. De berg Sion. En de stad des levende gods. Tot het hemels Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen. Dat is die stad met fundamenten. Dat is de stad die je in Openbaring leest. Met die poorten van paarlen. Met de naam van de apostelen. Met de 12 fundamenten. De naam van de apostelen. Die stad. Die wacht daarboven. Totdat het eenmaal gaat nederdalen op de aarde. Daar spreken we over. Het koninkrijk. Ja, dat Israël daar in vrede zal wonen. Een eeuwig leven. Een eeuwig koninkrijk. Hij zal er ook voor eeuwig gaan wonen. Nou, kijk als we doorgaan naar Psalm 2 vers 7. En dan zie je. Ik zal van het besluit verhalen. Nu zie je ik. In vers 6 zie je ik. Nou, die spreekt, dat is God de Vader. Die spreekt over zijn zoon. Ja. En in vers 7 zie je. Ik zal van het besluit verhalen. Nou, wat is een besluit? Dat is een decreet, ja. Ik zal van het besluit verklaren. Een besluit ga ik nu hier verklaren, verhalen, vertellen, ja. Wat de Vader tegen hem gezegd heeft. Dus dat lezen wij. Ja, dat heeft God de Vader tegen hem gezegd. Nou, dat lees ik niet verder daarvoor. Maar het is wel tegen hem gezegd. En hier staat beschreven. Christus zegt dat hier. Dus we zien dat Christus ook spreekt. Vrijdagavond was ik nog bij bezoek bij een vriend van me. Toen vertelde ik ook iets over die psalmen. En dat Christus ook in de psalmen dus genoemd wordt. Bijvoorbeeld, waarom heb jij mij verlaten? Ik zeg, dat wist je niet dat dat ook al in de psalmen stond. Ja? Iedereen denkt dat Christus natuurlijk pas spreekt als we Matthäus gaan lezen. Maar als je hier leest, zie je dat Christus spreekt in Psalm 2 vers 7 al. Ja? En dan zegt hij, ik zal van het besluit verhalen. Wat? De Heer heeft tot mij gezegd. Dus er is een besluit. Ja? dat verkondigd is tegen hem. En wat heeft hij tegen hem gezegd? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, heden, vandaag, deze dag heb ik u gegenereerd. En wat is genereren? Ja, dat is verwekken. Maar je kan op twee manieren verwekken. Ja, in de Bijbel. Wij mensen kunnen ja, uit niets iets maken. Eigenlijk niet. Dan moet je bent afhankelijk van de materialen allemaal die de aarde geeft. Jij kan niet zeggen, en ik heb het. Je hebt altijd, je kan producten maken, maar het is allemaal, komt voort uit deze aarde, waardoor jij dingen maakt. Je kan niet uit niets iets maken. We kunnen leven verwekken. Ja, hoe doen we dat? Ja, er is bevruchting voor nodig en dan ontstaat er leven. Maar niet zomaar, er is leven. Ja? Dus dat is verwekken. Ik heb u, dus je zou kunnen zeggen, genereren. Dat is verwekken, ja? Ja. De vraag is of dat hier ook bedoeld wordt. Kijk, de Bijbel leert ook genereren, verwekken, dat is uit de dood. Verwekken. Christus is verwekt uit de dood. Ja, dat is ook verwekken. Dat is ook leven voortbrengen. Dat is uit de dood levend worden, opstaan. Van dood levend worden. Nou, en dat is wat hier bedoeld wordt. Kijk even met mij mee. In vers, even kijken hoor, 7 en 8. Ik lees 8 ook. Eist van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nou, dat is dus Christus die spreekt. Dat heeft de Vader tegen hem gezegd. En wat doet hij hier in feite? De Vader geeft de Zoon hier het recht op de troon en de macht om op die troon te zitten. Hoe? Toen hij geboren werd? Nee, juist doordat hij is gegenereerd, dat hij is opgestaan uit de dood. Dat gaf hem het recht en de macht om op de troon te zitten. Want hij zegt dat ik heb mijn koning gezalfd op de berg. Hè? Mijn koning, het gaat hier over zijn koningschap. Kan hij zomaar koning worden? Nee, er zijn een paar voorwaarden voor. Nou, en dan zien wij dat hij dat hier krijgt. De Vader geeft zijn Zoon het recht door de opstanding en de macht om op de troon te zitten. Kijk, in Handelingen 13 vers 33 en Romeinen 1 vers 4. Handelingen 13 vers 33. Daar zien we dat Paulus deze psalm ook aanhaalt. En dan zien we duidelijk dat hij spreekt hier niet over zijn incarnatie, dat hij mens werd, maar spreekt hij over het genereren, over zijn opstanding. Ja? En dat heeft hem juist dat recht gegeven. Want ja, als jij uit de dood kon opstaan, ja, wie kan dat? Ja? Dus, ik zeg, even kijken, in vers 32, 13 vers 32. Zegt Paulus, en wij verkondigen u. Ja, ik zal u het besluit verhalen. Dat is verhalen, verkondigen. De belofte die tot de Vader geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Nou, als je zo leest, denk je dat hij geboren is. Nee, dan vergelijkt hij het met de psalm, ziet, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus vandaag, deze dag, heb ik u gegenereerd en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal uw lieden de weldadigheid de daad geven die getrouw zijn. En dan gaat hij verder, en dat doet Petrus ook, en dan spreekt hij in die hele, dit gedeelte, spreekt hij over dat de Christus is opgestaan uit de dood. Ja? Dat is het genereren. Romeinen 1 vers 4. En die opstanding, Romeinen 1 vers 4, dat is ook een verklaring. De mensen die hebben gezegd, we willen niet, we doden hem. Dat is een oorlogsverklaring. En hier zie je de verklaring van God. Hij staat op uit de dood. En daarmee, wat heeft hij daarmee gezegd? Dat hij de Zoon van God is. Romeinen 1 vers 4. Vers 3 spreekt hij hier, zijn zoon die geboren is uit het zaad Davids naar het vlees. God de zoon als mens, de mens. In vers 4, die krachtiglijk, en staat er weer, bewezen. Dat is bewijs. En als jij een bewijs hebt in de rechtszaal ook, Dat is een verklaring van iets, ja. Ik heb bewezen dat ik onschuldig ben. Hoezo? Ik heb allemaal bewijzen. En dat laat duidelijk zien, dat verklaart daarom dat ik onschuldig ben. Nou, de opstanding die krachtiglijk bewezen is te zijn, kijk, de Zoon van God. Dus in vers 3 zie je de Zoon des mensen. En in vers 4 de Zoon van God. Hoezo? Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Nou, dat is het bewijs, dat is de verklaring dat hij de Zoon van God is. En als jij de Zoon van God bent, dan ben jij dus rechtmatig, de rechtmatige, om op de troon te zitten en de koning te zijn. Ja, en hij, de geest des Heeren was ook op hem, ja, en God heeft hem gezalfd tot een koning op de berg van zijn heerlijkheid. Er is maar één zoon meteen die in Israël de koning is, hoor. Antichrist denkt even dat hij dat misschien kan zijn. En nu denkt, weet ik veel, in de wereld proberen ze allemaal, ja. Maar dit is wat er gaat gebeuren. En het besluit staat vast. Kijk bij mij mee, ook even in Hebreeën 1. 1 vers 2. En dan zie je in Hebreeën 1 vers 1. Nou, we weten, de brieven van Paulus zijn voorbij. En dan zien we Hebreeën, God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Dus dan blikken we terug naar het Oude Testament. Heeft in deze laatste dagen, ja, deze dagen, de laatste dagen, we spreken niet over de bedeende genade, maar de laatste dagen in profetie, tot ons gesproken, hoe? Door de Zoon. Welke hij, kijk, gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Christus heeft hij gesteld tot een erfgenaam van alle dingen, van alles. En wat is dat? Nou, wij weten door de openbaring van de verborgenheid, dat wisten de Hebreeën nog niet, maar dat hij hoofd is in de hemel en hoofd op aarde door koning te zijn hier op aarde. En God heeft hem gesteld, ja? Hoezo? Toen hij is opgestaan uit de dood. Heeft hij nu rechtmatig, heeft hij macht en de autoriteit om daar, en het recht om daar te zitten. En dan zie je vers 3, de welke al zo hij is, het afschijnsel zijnde heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijnde zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijnde kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden van Israël door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ja, hij is opgestaan. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Zie je het? Boven de engelen. Er is geen engel die daar het recht heeft om op de troon te zitten. Er is er niet één die gestorven is en opgestaan. Ja? Kijk, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Niet één. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Heden, ja? Dat is, het is nu gebeurd, zegt hij tegen het Hebreeën. En dat is een vervulling van Psalm 2 dus. Ja? Toen is dat al voorspeld en het is heden is het gebeurd. Nou, dat is met de opstanding van Christus. We weten, dat is 2000 jaar geleden. Psalm 2 is vervuld. Het gaat hier om het zoonschap. Gij zijt mijn zoon. Hij verklaart hem, net zoals wij zijn, toch ook aanneem tot kinderen. Wij hebben toch een positie gekregen. Hij is de zoon en wij zijn met hem mede-erfgenamen. Wij zijn toch ook, maken helemaal deel uit van de erfenis. Wij zullen met hem erven waar? Onze erfenis is waar? Daar. Maar hij heeft ook een erfenis hier op aarde. De zoon. Ja, die voor zijn vader hier de boel gaat regeren en koning zal zijn. Het gaat om het zoonschap. Hij is tot zoon verklaard. Het zoonschap, het uitoefenen in het bedrijf van zijn vader, om het zo maar te zeggen, heeft hij alle autoriteit gekregen. Daar gaat het om, het zoonschap, en daardoor heeft hij alle autoriteit en macht. En als je kijkt in vers 6, en als hij wederom, ja, dat betekent wederom. Je ziet in vers 5 zegt hij een aantal dingen, en dan zie je in vers 5 halverwege, en wederom zegt hij weer wat. En in vers 6, en als hij wederom, dat wil zeggen als hij opnieuw zegt, staat een beetje vreemd, maar de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dat spreekt hij Christus zijn vleeswording. Ja, dan wordt hij in de wereld ingebracht. Dan is hij de zoon des mensen, dat alle engelen Gods hem aanbidden, en tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars of vlammend vuur, dat zijn de engelen. Maar tot de zoon zegt hij, moet je nagaan, U troon, de vader zegt tegen de zoon. U troon, het is bijna niet, dit is niet uit te leggen, ja, bijna. Ja? O God, is in alle eeuwigheid. De scepter, heb de scepter weer. Van uw koninkrijk is de rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Psalm 1, hè? Hij overdenkt de wet dag en nacht. Lief gehad. Psalm staat er vol mee dat ze dat lief hebben. En dan, daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Moeilijk, hè? Daarom heeft uw God, u Christus, God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoot. Nou, in ieder geval, dus dan zie je dat er allemaal staan. Dan gaan we maar mee nu even. Hij is dus gesteld tot een erfgenaam. Na de opstanding, kijk in Lucas 20 vers 14. En Israël, de Heer Jezus vertelt aan een gelijkenis. Die voorspelt dat al. We gaan dat niet helemaal lezen. Dat gaat over die boze wijngaardeniers. En we weten, Israël is natuurlijk de wijnstok. Ja? En de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik ben het ware Israël. En er is een wijngaard. En alles. Maar het gaat in vers 14 daarom. Maar als de landlieden hem zagen. Ja, want. 20, Lucas 20. Kijk, in vers 9 zie je over die wijngaard. En dan heb je de landlieden. Nou, dat zijn de leiders van het volk Israël. Die moeten dat natuurlijk beheren. Dat hebben ze niet goed gedaan. God heeft profeten gezonden. Ze hebben niet geluisterd. En op een gegeven moment zegt de Heer des wijngaards. Dat is God de Vader. Vers 13. Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Mogelijk deze ziende zullen zij hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. Zie je het? De erfenis. Ja? Wij zijn de leiders. En wij hebben de erfenis. En dat hebben ze hem gedood. Dus die erfenis op aarde, zie je het? Christus op de troon en hij zal regeren over deze hele wereld. Die erfenis spreken we over. Nou, en hij is, God heeft hem, ze hebben hem gedood, inderdaad, het is gebeurd. De verklaring is gebeurd, maar hij is opgestaan uit de dood. In de Hebreeën lezen, hij heeft hem gesteld tot een erfgenaam van alles. Ze dachten dat ze hem kwijt waren, maar juist door zijn dood en door zijn opstanding heeft hij die erfenis gekregen. Nou, dat is wat wij dus, gaan mee naar Psalm 2. Vers 8, we zijn bijna aan het eind. En dan zie je vers 9, vers 8. Eis van mij, ja, dus of vraag van mij. Dus wat zegt de vader tegen, die zegt dat tegen de zoon. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Nou, wat zei de Heer Jezus in Handelingen 1 vers 8 tegen ze. Ga het evangelie verkondigen, maar begin eerst in Jeruzalem en dan ga je naar Judea, Samaria en dan tot aan de einde, de uitersten der aarde. Dat is wat gaat gebeuren. Ja? En hij zal dat ook, allemaal zal hij dat bezitten. Alles. Nou, en dan in vers 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersbad. Pottenbakkersvat. Ja, ik heb daarbij van mezelf bij genoteerd. Daniël 2 vers 34. Nou, laten we die maar even lezen. Ik wil het nou toch eigenlijk, om het nou heel snel af te maken. Ik wil de psalm al afmaken. We lezen nog een paar teksten toch eventjes. Zodat we het hele draaiboek hebben van de tijd van de laatste dagen. Daniël 2 vers 34. Denk aan die droom. Ja. En dan zie je die berg. Dit zaagt gij, die droom van Nebukadnezar. Bladzijde 961. Daniël heeft een droom en die gaat hem verklaren aan Nebukadnezar. En die zegt, het is een droom. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouden werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en vermaalde ze. Dus hij had dat grote beeld gezien. Vers 34. En dan zie je in die droom komt een steen zonder handen. En die sloeg dat hele beeld weg. En vermaalde ze. Het vermozzelde dat hele beeld. Verpulverde het gewoon. Toen werd tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de doorsloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor ze gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alsof dat hij de hele aarde vervulde. Wie is die steen? Huh? Weet u wel, hè? De levende steen is Christus. Dat beeld dat waren die koninkrijken, de culminatie in het koninkrijk is dat antichrist met al die koninkrijken, ja. En dan zie je die steen, die komt hier van Morseltat. En je ziet niet, dat werd een grote berg. Denken wij dan aan een berg? Nee, koninkrijk, de koning. En hij zal zijn koninkrijk zal over de hele wereld zijn, totdat het de hele aarde vervulde. De kennis des Heeren zal over de hele wereld zijn. En ja, je ziet de aarde met de rebellie van Satan wordt hier dus gewoon vernietigd. En kijk in vers 44. Doch, dat is in die dagen van de grote verdrukking, toekomst, in de dagen van die koningen, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En het zal al die koninkrijken, kijk, vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dus al die koninkrijken, die zullen allemaal vernietigd worden. Allemaal. En er blijft er maar één over. En dat is met Christus in Israël op de berg Sion. Die zal regeren over de hele wereld. Nou, afsluitend vers 10 en 12 van Psalm 2. Dus zie je, hij zal hem verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hem in stukken slaan als een pottersvak. Potten, bakkers, vat. En dan vers 10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden, welk gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Nou, dat is het tegenovergestelde van vers 2 en 3. Daar zie je de koningen die zich dus opstellen tegen de Heere en zijn gezalte, ja. Ze beraadslagen zich tegen hem. Ja, ze zeggen, we willen niet. En nu spreekt hij de Heilige Geest. Het laatste gedeelte wijst hij naar de koning, ja. En hij zegt, handelt verstandiglijk. En dat is voor ons geldt dat ook, ja. Wijs handelen. En dan punt 2 is, laat je tuchtigen. Laat je leren. Hoe? Door de wet. Israël zal de hele wereld evangelie gaan verkondigen. De wet gaan verkondigen. En laten zien dat zij de niet kunnen houden. En dat zij een verlosser nodig hebben. Namelijk de Messias die daar op de troon zit. Dat is het duizendjarig rijk. Koninkrijk met Christus op de troon. En dan gaat Israël als een verlosvolk de wereld leren. En maar dan zal de wet zal uitgaan uit Sion, ja. En dan zie je in vers... Even kijken. Verheugt u met breven. Dient de Heere met vrezen. Ja? Dus ga hem ook dienen met vrezen. En in vers 12. Kust de Zoon. Dus omarm de Zoon. Ja? Kust hem. Ja? En dan zie je uiteindelijk. Dan zie je de zegening. Ja? Opdat hij niet toorne. En gij op de weg. De weg die jij bewandelt. Ja? Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Oké. Okay. En anders komt dus de toorn. Als je hem niet kust, ja, als je hem niet dient, dan zal zijn toorn zal ontbranden. Dan spreken we over het koninkrijk. Kijk met mij even gauw naar Jesaja 2 vers 4. Nog 3-4 teksten en dan hebben we deze psalm af. Jesaja 2 vers 4. Jesaja 2 vers 4. In vers 2 zie je staan, dat spreekt over de laatste dagen. Ja, dat de berg van het huis des Heeren, zie je, daar hebben we weer de berg van het huis des Heeren. Waar is dat? Dat is in Israël. Het huis des Heeren. Jeruzalem zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Boven al die koninkrijken. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen, kijk, daar hebben ze, alle heidenen toevloeien. Dat is in het koninkrijk. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg des Heeren. Tot het huis van de God van Jacob, zie je, is die weer de God van Israël, opdat hij ons leren van zijn wegen. Koningen, laat u tuchtigen. Zie je? Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren wordt uit Jeruzalem. Dan weet je gelijk, Sion, Jeruzalem, Israël. Weet je gelijk, staat daar. De Bijbel verklaart het. En wat zie je dan staan? Hij zal richten onder de heidenen en bestraffen de vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en spiezen tot sikkels. En het ene volk zal het andere volk geen zwaard opheffen en zullen geen oorlog meer leren. Nee, dat zal niet meer gebeuren. Maar hij zal richten onder heidenen en ook bestraffen. Zie je, zullen volken bestraft worden. Degene die ongehoorzaam zijn. Kijk in 11 vers 4. Jesaja 11 vers 4. in vers, daar is hij de Messias, en dan zie je ook in vers 3, zijn rieken zal zijn in de vrees des Heren, zijn lust. Hij zal naar het gezicht zijn de ogen niet richten, geen aanzien des persoons. Richten, zie je het? Hij zal ook naar het gehoor zijn de oren niet bestraffen. Dat wil zeggen, ik heb wat gehoord, iemand heeft dat een dag gezegd, en dan baseer ik daar mijn oordeel op. Nee! Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, daar heb je het zwaard weer. En met de adem zijnde lippen zal hij de goddeloze doden. Nou, als je een stukje verderop leest, zie je de wolf zal met het lam verkeren. Het gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is in het koninkrijk. Moet je thuis maar voor de context lezen. Maar het is vrederijk. Het is een afgedwongen vrede. Verzet wordt niet getolereerd. Want dan komt de toorn gelijk. Dus er is nog rebellie. Alleen het zal zijn een onderdrukte rebellie. Ja? Want kijk in Psalm 66 vers 3. Eventjes. Psalm 66 vers 3. En dat zie je vaker hoor. Geveinselijk in de psalmen. Maar ik neem alleen deze even. Zeg tot God. Hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte. Zullen zich uw vijanden. Aan u onderwerpen. Hoe? Uw vijanden spreekt hij. Er zijn vijanden nog in het koninkrijk op aarde. Duizendjarenrijk. Zullen zich geveinsdelijk aan u onderwerpen. En degene die zullen dus gehoorzamen. Ze zullen gehoorzamen dat de scepter is daar en ze zullen gehoorzamen, zullen doen, maar hun hart keert ze nog steeds tegen hem. En daarom doen ze het geveinselijk. Want als je het niet doet, ga met me mee naar Jesaja 66, dan zal zijn toren dus ook branden, ook in die tijd, en zal ogenblikkelijk zal je geoordeeld worden. En dan zie je in Jesaja 66 aan het eind, vers 24... Dat gaat over die toekomst. De laatste dagen. En ze zullen naar het koninkrijk. Ze zullen, kijk. 66 vers 23. Dat is als de Heer Jezus op de troon zit. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere. En van de ene sabbat tot de andere. Alle vlees. Dat is de hele wereld. Ja, zal komen om aan te bidden voor mijn aanzicht, zegt de Heer. En waar zit hij? In Israël. Op de berg zijn de heiligheid. Dan zullen ze allemaal naar hem toe komen. Iedereen. En wie het niet doet. Zijn toorn zal ontbranden. Dus ook degene die zullen geveinselijk komen. Die zullen komen. Terwijl ze niet in hem geloven. Niet willen. En dan, zij zullen heen uitgaan. En zij zullen de dode lichamen der lieden zien. Die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven. En hun vluur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen alle vlees een afwijzing wezen. Dus ze komen bij de Heere. En daarna gaan ze weg. En dan komen ze ook. Ze zullen langs de plaats moeten lopen waar ze zo een blik in hel krijgen. En dat ze daar de zielen zien van alle mensen die tegen hem in dat koninkrijk overtreden hebben. Dus er zal nog geoordeeld worden. Ja? En die zullen daar tot afwijzing wezen, tot een waarschuwing. Oké. Okay. Dan denk je, ja, maar eindigt dat dan? Hoe zit dat dan? Dat is toch altijd God alles in allen? Nou, dat is de allerlaatste tekst in Openbaring. En dan heb Psalm 2 toch af. Openbaring 20. Dan zien we aan het eind van die grote van het duizendjaar koninkrijk. En wanneer? Openbaring 20 vers 7. En wanneer de duizend jaren, dat is het koninkrijk van duizend jaar, zal geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Dus hij gaat nog verleiden. Die ze in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg. Welke getal is als het zand der zee? En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, Jeruzalem. En er kwam vuur neder van God om uit de hemel en heeft hen verslonden. Dan denk je, hé, dat is nog een gigantisch leger. En die zijn allemaal nog levend. Aan het eind van de duizend jaar, dat wil zeggen, dat zijn degenen die zich geveinselijk hebben onderworpen. Maar dan komt Satan en is niet meer geveinsd. Dan komen ze openlijk in opstand. Maar dan, zie je, het vuur komt uit de hemel en verslindt hun. Alle ongelovigen zullen dan weg zijn van de aarde. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers. Al waar het beest een valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Nou mensen, dit was het. Psalm 2. Ja, dat was Psalm 2. Je ziet hier dus de tekst staan. Dan denk je, ja, 1000 jaar. Waarom 1000 jaar? Het is toch een eeuw. Ja, 1000, het is een eeuwig koninkrijk. Maar het is de eerste 1000 jaar is nog een zuivering. Ja, van de heidenen, want Israël is gezuiverd in de grote verdrukking. En dan in 1000 jaar, dan zullen de heidenen nog alsnog als laatste gezuiverd worden. En je ziet het, na die 1000 jaar, dan worden alle ongeloven alsnog vernietigd. En dan zitten we in de volheid der tijden. Dan is het de eeuwigheid in de hemel en de aarde. Dan is de zonde weg, de dood is weg, alles is weg. Dat is een heerlijke toekomst. En zo zien wij Psalm 2, dat hij profetisch spreekt. En dat hij eindigt met dat zijn kust de zoon op dat hij niet toorn en gij op de weg vergaat wanneer hij zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat hebben we net gezien. En dan, welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Nou, dat zijn de gelovigen die de Messias niet geveinselijk onderwerpen, maar met een willig hart zoals wij dat ook zijn. En hem hebben aangenomen als de Messias, de verlosser van hun zonde, de Zoon van God die is opgestaan uit de dood. En de rechtvaardige, rechtmatige erfgenaam is over alle dingen. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken. Danken voor deze boodschap van uw woord, Vader. Dat waar wij ook veel van kunnen leren. Want we weten ook dat buiten de brieven van Paulus is alles opgeschreven ter lering van ons. En we hebben een hoop geleerd, Vader. En gezien wat u allemaal gaat doen. En uiteindelijk dat u ook een rechtmatige en ook een rechtvaardige God bent, Vader. Daar dank u voor. In Christus' naam. Amen.
Goed.